Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer, waar wij opnieuw de mogelijkheid hebben om enkele werken aan u voor te stellen of in herinnering te brengen, zoals deze aflevering duidelijk zal maken, om uw boekenkast aan te vullen, u de mogelijkheid te geven om goede literatuur in de boekenkast te kunnen plaatsen. En misschien ook voor de komende maanden van de zomer, die toch meestal in het teken staan van een beetje rust, een beetje meer mogelijkheid om te lezen ook. Of voor degenen die helemaal geen inspiratie hebben, wel, daar willen we zeker bij helpen. En we gaan dat doen door middel van deze en dan de aflevering van augustus, om een terugblik te doen op een aantal boeken die we hebben voorgesteld, aan de hand van kortere fragmenten uit de interviews die we mochten hebben met de auteurs, illustrateurs enzovoort. In deze aflevering zullen we dan terugblikken op een viertal boeken die in verschillende genres kunnen helpen om uw komende dagen, weken goed te besteden en misschien wat leesvoer tot u te nemen. En we beginnen onmiddellijk met een uitdagende titel, die geschreven is door Paul Graas en werd uitgegeven door uitgeverij De Boog. Namelijk Heiligheid voor losers. Dit boek is geschreven om jou te overtuigen van een waarheid, en wel van de belangrijkste waarheid in het leven van een mens. Jezus verlangt ernaar dat jij heilig wordt. Streven naar heiligheid is weliswaar niet een makkelijke weg, maar het is te doen. En nog belangrijker, het is echt de moeite waard. Het is de gelukkigste, mooiste, meest waarachtige weg die jij in jouw leven kunt bewandelen. Het is de weg die jouw diepste verlangen zal vervullen met een vreugde en vrede die geen drugs, rijkdom of roem kan opleveren. En het mooie is dat je niets geks hoeft te doen om heilig te worden. Je hebt ook geen superkrachten of bijzondere talenten nodig. Sterker nog, zelfs als je soms het gevoel hebt dat je een loser bent, kun je de weg van de heiligheid bewandelen. Juist dan, want deze weg is niet enkel bedoeld voor een geestelijke elite, maar voor alle normale zondaars van goede wil. Zo lezen we op de achterzijde van Heiligheid voor losers. We gaan luisteren naar een fragment uit het interview dat we mochten hebben met de heer Paul Graas. In het boek maakt u de stap van het idee wat heiligheid is naar waar we het net over gehad hebben, identiteit. En het volgende deel dat u behandelt is waar God vurig naar verlangt. Wel, waar verlangt God naar?
Naar God vurig naar verlangt. En ik denk dat dit cruciaal is, hè, om de weg van de heiligheid te bewandelen, is naar onze bekering. Dagelijkse kleine of grote bekeringen, dat is waar hij naar verlangt. En het iconisch voorbeeld is de parabel van de verloren zoon. Dus wij worden uitgenodigd, en ik zou zeggen dus echt dagelijks, we worden uitgenodigd om als die verloren zoon terug te gaan naar het huis van de vader en zijn omhelzing te ontvangen. Ik denk het grootste, en ja, ik durf wel dat steeds mee te maken, het grootste gevaar in het christelijk leven is dat we de hoop kwijtraken. Is dat we denken, ik kan niet meer vergeven worden. Er is geen oplossing voor mij. We geven de moed op. En dat is mijn inziens de grootste en meest gevaarlijkste zonde die een persoon kan begaan. Hoezo? Want God en zijn barmhartigheid wil je altijd vergeven. Hij wil je altijd opnieuw laten beginnen. Hij wil altijd opnieuw jouw leven vullen met zijn genade. Dus laten we bijvoorbeeld het voorbeeld pakken. Niet dat het alleen maar daarom draait, maar het is gewoon een heel helder voorbeeld. Iemand bijvoorbeeld die worstelt met pornografie.
Ja.
En die denkt, ik heb pornografie gekeken. Ik voel me nu rot, ik voel me leeg. Hè? En hij probeert op korte termijn bijvoorbeeld naar het sacrament van de biecht te gaan. En dan voelt hij die lading weg gaan. Hè? Hij ontvangt die omhelzing van God de Vader. Hij voelt zich bevrijd. En dus hij is vol goede voornemens. Hè? Ik ga nooit meer pornografie kijken. Maar dan 4 dagen later heeft hij een rusteloze nacht. En hij pakt toch zijn telefoon. En van het een komt het ander en boemba. Hij valt weer in pornografie. En dan kan die persoon denken op dat moment. Hè, wat voor loser ben ik. Hè?
Mm-hmm.
Nog geen 3, 4 dagen geleden heb ik afgezworen ooit toch naar pornografie te kijken. En hier zit ik weer. Hè? En ik kan hier nooit vanaf komen. Hè? En God moet wel inmiddels wel echt zijn geduld kwijt zijn geraakt met mij. Hè? Nou, dat idee is een drogreden. Want God zegt jou telkens opnieuw, kom terug. Laat me je vergeven. Laten we het opnieuw proberen. En dit is zo belangrijk in de weg naar de heiligheid. Dit idee, hè? God houdt van me onvoorwaardelijk. Hij laat me altijd opnieuw beginnen. Maar wat hij wel van mij verlangt, is een ontvankelijk en berouwvol hart.
Ja.
Dat wij telkens weer teruggaan en zeggen, God, vergeef mij en geef mij uw barmhartigheid. Dit is fundamenteel. En God haat de zonde, vooral omdat het ons verwijdert van hem. Want hij wil altijd met ons zijn. En daar komt dat vurige verlangen van God.
Ja.
Gods grote verlangen voor ons is onze bekering, omdat het ons in staat stelt om met hem te zijn. En er is niks dat God zoveel wil, dat wij altijd met hem zijn. Dat is zijn vurigste verlangen. En daarom haat hij de zonde. En haat hij het. En daarom doet het hem zoveel verdriet wanneer mensen in wanhoop vallen of in die ontmoediging van ik heb toch geen remedie meer. En dat doet God heel veel pijn, omdat het een leugen is. Omdat hij altijd met ons wil zijn, wat we ook doen.
Ja, we horen het soms heel vaak in gesprekken. Voor mij is het te laat.
Exact.
Ja.
He, nou, en een christen moet altijd overbrengen, het is nooit te laat. Hè?
Ja.
Nooit, nooit, nooit. Nooit.
Inderdaad. Ja, want zoals u zegt, hè, door duidelijk te maken dat het vurigste verlangen van God is dat we dicht bij hem zijn en dus het onderscheid maken tussen zaken die ons verwijderen van hem of juist dichterbij brengen, dat zouden we toch een vorm van, zoals u het zelf noemt in het 4e hoofdstuk, morele smaak kunnen noemen.
Ja, want wat er gebeurt door middel wanneer wij echt telkens weer terugkomen naar God en in zijn genade leven, dan krijgen we, om het zo te zeggen, die smaak te pakken. We gaan steeds duidelijker zien hoe fijn het is om met God te leven in zijn genade. En hoe andersom, hoe rot het is om ver van hem te verwijderen te zijn.
Mm-hmm.
Nou, vaak als we denken aan moraliteit, dan denken we aan de geboden. En dan denken we dus vooral aan dingen die we mogen doen en niet mogen doen. Maar wat denk ik heel belangrijk is moraliteit is altijd gekoppeld aan het gelukkige leven. Dat wil zeggen, het goede doen en gelukkig worden, wanneer dat ook vanuit ons hart komt, hè, dat is bestemd om samen overeen te komen. God wil niet, laten we zeggen, alle geboden die God aan ons heeft gegeven, die zijn erop gericht om ons te helpen om een gelukkig leven te leiden. Hè? Dus daarom zie ik moraliteit ook meer een kwestie van wat ik noem inderdaad een smaakvermogen. Net zoals iemand, bijvoorbeeld om een toepasselijk beeld te gebruiken, voor Belgische luisteraars. Hè, toen ik 13 was, kon ik een biertje nog niet echt waarderen. Maar toen begon ik langzamerhand een biertje te drinken terwijl ik wat ouder werd. En dan kon ik meer die smaak te pakken. Nou, en toen ik natuurlijk het Belgische kloosterbier ontdekte. Hè, nou, dat was het summum. Hè. Dat is voor mij het beste bier dat er bestaat. Maar om een triple karmeliet of een schoef of een wat dan ook, om dat te waarderen, moet je ook je smaak ontwikkelen. Nou, en dit is dan een beetje een sympathiek, wat platter voorbeeld, om het zo te zeggen. Maar ik denk dus dat hetzelfde geldt voor de liefde. Dus als iemand bijvoorbeeld alleen maar oppervlakkige programma's op televisie kijkt, alleen maar op TikTok zit te scrollen, alleen maar bezig is met wat je noemt instant gratification, hè? Dus het directe genot, dat komt van gewoon van makkelijke dingetjes, dan heeft die persoon het ook moeilijker om echte diepe liefde bijvoorbeeld, of echte lange termijn genot te kunnen waarderen.
Mm-hmm.
En wat ik denk dus is, wat belangrijk is wanneer wij steeds meer leren om te leven in genade, dat we ook steeds meer, zo zeggen, die diepere, langere termijn genot, want er zit ook een genot in, van die weg naar de heiligheid leren waarderen. Nou, in het boek geef ik ook concrete suggesties van hoe dat kan. Ik ken bijvoorbeeld mensen die een punt hebben bereikt dat ze pornografie, gewoon dat ze in hun hart, in hun ziel ook een afschuw voelen.
Ja.
Dus in de zin dat hun smaakvermogen dermate ontwikkeld is, dat ze dat gewoon van nature afwijzen. Nou, dat is natuurlijk de mooiste manier om de zonde af te wijzen. Dat is door die lelijkheid te zien en tegelijkertijd te zien hoe mooi de liefde is. En dat is ook iets heel praktisch. Dit klinkt een beetje abstract, maar dat kan dus ook heel praktisch. Bijvoorbeeld, één tip wat ik aan het einde van het hoofdstuk geef, is wanneer wij ons inzetten om de werken van barmhartigheid te vervullen, wanneer wij ons inzetten om naastliefde te tonen aan andere mensen, in het bijzonder degene die het meeste nodig hebben, eenzame mensen, arme mensen. Dit zijn dingen die het hart heel vervullen van een diepe, smaakvolle liefde. En je zou kunnen zeggen dat dat een topwijn is van 30 jaar oud, die gewoon enorm rijk is. Dat vergt een inspanning. Dat vergt natuurlijk dat we soms ook ons gemak te boven moeten komen.
Ja.
Maar dat zien we ook in heiligen zoals bijvoorbeeld Carlo Acutis, die de daklozen ging bezoeken, zijn spaargeld gebruikt om slaapzakken voor ze te kopen. Wat je ziet in zo'n persoon is, hij geniet ervan. Het kost hem moeite, maar hij geniet ervan en het maakt zijn hart groter en veel meer ontvankelijk voor de liefde. En daarom kan je zeggen dat een persoon zoals Carlo Acutis een heel hoog moreel smaakvermogen had. En niet omdat hij in een andere wereld leefde, maar omdat hij zichzelf oefende in dingen die zijn smaakvermogen deden ontwikkelen richting God en zijn naasten.
Ja, en zo kunnen we heel gemakkelijk de overstap maken naar een volgend hoofdstuk dat u behandelt, het vijfde. Een hele mooie titel, Maak van jouw dag een eucharistisch offer. Wat bedoelt u daar juist mee?
Het fundament van het leven in de kerk, en daardoor van het leven van alle christenen, van alle katholieken, van alle christenen, is de eucharistie. Dat is niet een Paul Graas theorie, dat is bekend, het staat ook in de catechismus. En dat hebben ook alle heiligen vermeld. Het punt is, wat ik ook aan het begin van het hoofdstuk uitleg, is de heilige mis, de eucharistie, wat heel belangrijk is we herdenken niet alleen iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is, dat Jezus op aarde kwam, dat hij zich openbaarde, dat die mens wordt zich openbaard, en dat hij uiteindelijk ook het laatste avondmaal sterft aan het kruis en vrijst uit de doden. Dit zijn echte historische gebeurtenissen, maar op een mysterieuze manier vindt dat heilige offer van Christus nog steeds plaats. Het heeft plaatsgevonden in de geschiedenis, maar op een soort mysterieuze, eeuwige manier vindt het nog steeds plaats. En hij nodigt ons uit om daaraan deel te nemen. Dat wil zeggen dat wij met ons gebed, onze dienstbaarheid, onze offertjes, klein en groot, vooral klein, maar ook grote offertjes, dat wij met onze deelname natuurlijk aan het sacrament zelf, maar ook in ons dagelijks leven, wij zijn geroepen om het zo te zeggen, om medeverlossers te worden. Dat wil zeggen dat wij onze kleine offertjes en onze kleine liefde kunnen verenigen met het offer van Jezus, die hij weer aan God de Vader aanbiedt. Nou, dit is heel belangrijk, dat wij eigenlijk ons leven en onze heiligheid in het teken van de Eucharistie stellen. Dat wil zeggen dat wij ons steeds meer verenigen met Jezus, in zijn lichaam, in zijn brood, in zijn bloed. En dat we daaraan bijdragen door van ons eigen leven dat offer te maken. Dit is fundamenteel. Dus dit is fundamenteel dat iemand die de weg van de heiligheid bewandelt, dat het persoon is die elke dag meer de liefde van de Eucharistie ontdekt en dat mysterie steeds meer weer eigen te maken. Nou, heel concreet. Wat bedoel ik dat iemand een Eucharistische ziel is? Of dat iemand van zijn leven een Eucharistische offer maakt? Dat wil zeggen dat, stel je voor dat je student bent en je bent aan het studeren, je had je voorgenomen in de ochtend om van 9 tot 12 te gaan studeren. En op een gegeven moment is het 11 uur. Je hebt een half uurtje dan pauze genomen, maar je voelt je moe. En je voelt de verleiding om je telefoon te gaan checken. Dus om even je studie stop te zetten. Nou, op zo'n moment kan iemand zeggen, ik kan mijn telefoon checken, maar ik kan ook doorstuderen. En dat kleine offertje van nieuwsgierigheid en gemakzucht aanbieden aan Jezus in de Eucharistie. En op die manier, wanneer iemand die inzet toont, wat hij aan het doen is, is iets heel kleins. En dat is het niet checken van zijn smartphone omdat hij aan het studeren is. Daar maakt hij een eucharistisch offer van.
Ja.
Een ander voorbeeld, je komt thuis, de keuken is een bende, maar je denkt, weet je, het is niet mijn verantwoordelijkheid, ik ga lekker naar mijn kamer om Netflix te kijken. Maar je kan ook zeggen, goh, Ik ga de persoon in de keuken helpen om samen even de keuken schoon te maken. En dit ga ik doen ook vanuit het verlangen om dit kleine offertje op het altaar van de Heilige Mis te plaatsen. Zodat Jezus mijn kleine inspanning kan gebruiken. Hè, om het onderdeel te laten worden van zijn eucharistische offer.
Ja.
Hè, dus dat bedoel ik. Dat er van kleine dingen, liefdevolle inspanningen, die glimlach, het op tijd beginnen met studeren, het dienstbaar helpen in de keuken, dat we steeds meer beseffen dat we op die manier ons kunnen verenigen met het offer van Jezus in de Eucharistie.
Dat is eigenlijk een diepe Paulus-gedachte, zou ik zeggen. Hè? De idee van mijn lijden verenigen met het lijden van Christus aan het kruis en daardoor eucharistisch offer te maken. En zo kunnen we ook de brug maken misschien naar de twee laatste hoofdstukken. Enerzijds het belang van de gemeenschap, het feit dat je er niet alleen voor staat, dat er mensen zijn die voor je bidden, die met u verbonden zijn, de kerk zelf, en de rol van Maria.
Ja. Ja, ja, ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe het precies is in België, maar in Nederland, er zijn veel jongeren die zijn een beetje eenzaam in hun geloof.
Mm-hmm.
En wat ik daarmee bedoel is, nou, in de kerk zijn niet heel veel jongeren, of misschien is de kerk ver weg. Het is niet makkelijk, hè, om andere gelovigen te vinden. Maar een enorme schat die we hebben in de katholieke kerk is de gemeenschap van de heiligen. De verbonden met de heilige in de hemel. De ziel in het vage vuur. Christenen overal ter wereld. We kunnen echt voor elkaar bidden. We kunnen elkaar steunen. En dat is zoiets moois. En dit kan ons sowieso zoveel helpen. Maar daarnaast natuurlijk. Je kan, er zijn jongeren. Er zijn gemeenschappen van jongeren. Er zijn parochies. En het is belangrijk dat we niet het gevoel hebben van ik doe het allemaal liever alleen. De mens is niet gemaakt voor eenzaamheid. De mens is gemaakt voor verbondenheid. Voor familie. Voor vriendschap. God in zijn eigen natuur is een relatie.
Mm-hmm.
Die doet het ook niet alleen. Die is de Heilige Geest, die is de Zoon en die is de Vader. Nou, en dit is dus heel belangrijk. Dus dat we inzien van, ik hoef het niet alleen te doen. Sterker nog, God heeft het ook niet gewild dat ik het alleen doe. Dus hij heeft gewild dat we steunen op elkaar. Dat we zeggen de mensen op aarde, maar ook de mensen in de hemel. Daar gaat dat ene laatste hoofdstuk over. En het laatste hoofdstuk. Als we het hebben over je kunt het niet alleen. God die in al zijn liefde dat ook beseft, heeft ons een bijzonder geschenk gegeven. En dat heeft gezegd van kijk, ik geef jullie een moeder. Een moeder die mijn moeder is en jullie moeder. Die mij altijd met jullie verbindt. Een moeder die bij wijze van geen rechtvaardigheid kent, maar alleen barmhartigheid. En dat is Maria. En wat ik ook heel krachtig vind aan Maria, is haar Magnificat. Haar Magnificat is de mooiste uiting van datgene wat ook Paulus in de Galaten schreef. Ik ben die leeft als Christus die in mij leeft. Maria ervaart gewoon, en Elisabeth en Johannes ervaren dat ook, dat de Heilige Geest zo diep in haar aanwezig is. God is in haar. Ook fysiek in haar geval. Tijdens haar zwangerschap natuurlijk. En wat ze kan niet anders dan in vreugde uitbarsten met haar Magnificat. En dit is denk ik, daarom denk ik dat Maria is niet alleen een moeder die ons helpt, maar is ook ons een prachtig voorbeeld van wat heiligheid is.
Ja, inderdaad. Ik denk het grootste voorbeeld voor ons allemaal om Jezus na te volgen, want zij was en is volledig mens. Hè? Dat is toch het bijzondere aan de heilige maagd Maria, namelijk dat het voor ons echt wel mogelijk is om op zijn minst de weg op te gaan, om de weg van heiligheid te bewandelen.
Exact. Nee, daar is het gezegd, ja. Ze is echt een voorbeeld. En natuurlijk, zij was zonder zonde en wij zijn met zonde. Dat moet natuurlijk gezegd worden. Maar tegelijkertijd, ook als we teruggaan naar de eerste hoofdstukken, de acceptatie bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg of ik ben een loser. Maria kan het helemaal niks schelen. En ze is altijd bij ons. En ze staat ook aan de voet van het kruis. Wanneer wij worstelen met mentale gezondheid of met zonde. Maria is echt troost. Troost van de bedroefde, zoals we zeggen in de litanie. En ik denk dat deze krachten, we hebben Maria nodig. En ook al zou je niet per se sec voelen, ik heb haar nodig. Ik zou zeggen, ze is zo'n groot geschenk, dat als je niet met haar omgaat, dan mis je echt wat. Ik zou zeggen, wees niet dom en ontdek Maria in je leven.
Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. dame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. L'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue.
Van de weg naar heiligheid voor losers naar de geschiedenis van China. En die is onlosmakelijk ook verbonden met de geschiedenis van pater Ferdinand Verbiest. En Veerle de Vos die schreef daar een boek over. Zij is buitenlandjournalist bij VRT News. En China fascineert haar al sinds de jaren 90, toen ze 2 jaar woonde en werkte in Wuhan. En over die periode schreef ze trouwens ook nog het boek In elke rivier schijnt een maan. Alles onder de hemel, Ferdinand Verbiest en de ontdekking van China, bij uitgeverij Pelkmans verkrijgbaar, vertelt over het midden van de 17e eeuw, wanneer een groep vrienden vanuit Vlaanderen via een van de gevaarlijkste zeeroutes van die tijd naar het mysterieuze en gesloten Chinese Rijk gaat. De West-Vlaamse jezuïet pater Ferdinand Verbiest wordt daar aangesteld als mandarijn-astronoom in de verboden stad in Peking. Hij moet er de hemel verklaren voor de keizer en raakt verstrikt in intriges aan het hof, terwijl hij zich ook moet verdedigen tegen aanvallen vanuit Rome. Zijn vrienden doen elders in China aan bekering en verdiepen zich in de Chinese taal en cultuur. Als eerste Europeanen zullen ze de beginselen van de Chinese geneeskunde, cultuur en filosofie bekendmaken in Europa. Het is dus het wervelende, maar wat vergeten verhaal van de eerste echte ontmoeting tussen China en het Westen, waarin de jezuïeten uit de Lage Landen een grote rol hebben gespeeld. Dit boek neemt de lezer mee achter de muren van de verboden stad, maar ook naar de vrouwenvertrekken in Shanghai en de koninklijke hoven van Versailles en Londen. Wat leverde deze ontmoeting op voor het Westen, maar ook voor China? Op welke wijze zijn de ervaringen van Verbiest en zijn tijdgenoten relevant in een tijd waarin China steeds assertiever, opnieuw, zijn plaats opeist in de wereld? Aldus Veerle de Vos. Wij gingen met haar in gesprek. Misschien moeten we proberen om het Chinese keizerrijk te schetsen in die periode. Een hoogstaande cultuur op zijn minste.
Ja, en dat is eigenlijk iets wat die Jezuïeten heel snel, van zodra ze China zijn binnengeraakt. En de eerste Jezuïet die dat gelukt is Matteo Ricci. En eigenlijk waren ze waren eigenlijk in de voetstappen van Franciscus Xaverius gestapt. Hè? De eerste, een van de allereerste, de oprichters eigenlijk van de Jezuïetenorde, die eigenlijk gestorven is op een eiland voor de Chinese kust, hè, aan de poort van China. En het was eigenlijk zijn opvolgers, dus de Jezuïeten in de 16e en 17e eeuw, die zeiden, ja, wat hen niet gelukt is, willen wij wel voor elkaar krijgen, namelijk China binnengeraken. Maar van zodra ze daar waren, merkten zij al heel snel, we zitten hier in een hoogstaande beschaving, in een bijzondere cultuur, een land met duizenden jaren geschiedenis. En als we dat land willen begrijpen, ja, dan moeten we dat eerst gaan bestuderen. Dus we kunnen in China niet beginnen als we niet Chinees studeren en niet gewoon Nihao of hoe gaat het of heb je al gegeten, maar werkelijk de duizenden karakters gaan studeren, de klassiekers gaan lezen, Confucius, allerlei andere klassieke Chinese werken. Als we weten hoe de Chinezen denken, dan pas kunnen we hier iets gaan begrijpen. En je merkt al heel snel dat ze eigenlijk bewondering hebben voor China. En dat ze die bewondering ook uitdragen naar Europa terug.
Ja.
Dus ik zei het al, hè, dus de sleutel is kennis, wetenschappelijke kennis. Want op dat ogenblik hadden wij in Europa, we stonden ook aan het begin van de wetenschappelijke revolutie, stonden wij verder als het ging om astronomie, om fysica, om wiskunde, om geografie. De Chinezen waren een hoogstaande beschaving, hadden een honger naar kennis. En we hebben eigenlijk een soort deal gesloten met de Jezuïeten. Kijk, in ruil voor jullie assistentie aan ons hof, overdracht van kennis, mogen jullie hier wonen en laten jullie toe om op beperkte schaal aan bekeringswerk te doen. Ik moet erbij zeggen, het christendom was verboden in China en is ook lang verboden gebleven. En toch mochten die Jezuïeten, en dat is dan ook typisch Chinees, in ruil voor de diensten die ze aan de keizer leverden, kerken bouwen, parochies oprichten en Chinezen bekeren. En dat is eigenlijk een soort akkoord, een soort deal, die toch een tweetal eeuwen heeft stand gehouden. En ja, midden in die periode hebben we dus Ferdinand Verbiest, die briljante West-Vlaams jezuïet, die heel zijn leven eigenlijk, eens hij in China is, heel zijn leven in dienst van de keizer gaat doorbrengen.
Klinkt echt het scenario van een roman, maar het is gewoon werkelijk gebeurd. En ik denk dat dat ook de reden is, als de mensen het boek zelf ter hand nemen, dan zullen ze dat heel snel ontdekken. Het is zeer goed geschreven, maar het leest ook heel vlot. En je stapt echt binnen in een wild avontuur, zou je kunnen zeggen. Hè? Ik denk dat Ferdinand Verbiest ook echt niet wist waar hij aan begon.
Nee, het is ook zo dat hij eigenlijk van heel jong al, dus vanaf zijn 18e, weet hij eigenlijk al, ik wil weg uit Vlaanderen. Hè. Ik wil missiewerk gaan doen, ik wil het Rijk van God gaan vergroten op aarde. En ja, als je dan ergens daarvoor terechtkomt, dan was het de Jezuïeten. Mm-hmm. Dus hij begint weliswaar aan zijn studies in Leuven, aan de universiteit, maar al heel snel vertrekt hij daar en gaat hij zich inschrijven in het noviciaat van de Jezuïeten in Mechelen. En vanaf het begin eigenlijk wil hij naar Zuid-Amerika. Nu, dat is ook logisch. Hè. Vlaanderen was op dat moment ook een deel van het grote Spaanse Rijk. Dus was het logisch dat hij naar Zuid-Amerika wou, waar ook de Spanjaarden op dat moment zaten. Dat lukt niet. En door een speling van het lot, zullen we maar zeggen, wordt het China. En een van de dingen die mij is opgevallen, of die ik ontdekt heb, is, hij was niet alleen. Dus hij is eigenlijk vertrokken met een groep vrienden uit Vlaanderen. Ze waren met 4, 5, hè, allemaal jongens. Iemand uit Mechelen was daarbij, iemand uit Maastricht, hè, wat op dat moment ook een deel van het katholieke Spaanse Rijk was. Er zat ook zelfs een jonge Amsterdammer bij, een katholieke Amsterdammer. Ze zijn eigenlijk met 4, 5, hebben ze op dat moment het besluit genomen, we gaan naar China. Ze hebben dan Ferdinand Verbiest, die op dat moment in Spanje zat, een brief geschreven en gezegd, ga met ons mee. Geef dat plan op om naar Zuid-Amerika te gaan, dat gaat niet lukken. Ga met ons mee naar China, daar hebben ze ons nodig. En Ferdinand zegt, het is goed, solliciteert. Ze moesten altijd eerst een brief schrijven naar het hoofdkwartier van de Jezuïeten in Rome. En hij vertrekt naar China. Inderdaad, op het moment dat hij vertrekt, weet hij eigenlijk bijzonder weinig, denk ik, over dat mythische rijk. Maar hij wordt begeleid door een Italiaan, Martino Martini, die ook wel een grote rol in het boek schrijft, die naar Europa was gekomen om jonge mannen te ronselen, zou je kunnen zeggen, om naar China te vertrekken. Die wist dat hij daarvoor in Vlaanderen moest zijn, dat daar heel veel kandidaten waren, dat daar goede mannen waren die wilden vertrekken. En die Martino Martini kende China goed, kende Chinees, kende ook astronomie. En op die lange, gevaarlijke bootreis naar het oosten gaat hij die jonge Jezuïeten onderwijzen. Over de sterrenkunde, hè, want dat was heel belangrijk in China, daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Maar ook het begin van het Chinees, hè, ja, een introductie over China neem ik dat ze kregen, geschiedenis, de taal. En voordat hij China binnenkomt, want dus, ja, ik sla een hoop stappen over, hè, het is een zeer gevaarlijke reis met allerlei avonturen, de beest overleeft dat. Ze komen aan in Macau, wat op dat moment een Portugese kolonie was. Mm-hmm. En daar krijgen ze eerst een jaar, worden ze gedrild in het Chinees, hè, en ook in de Chinese geschiedenis, voor ze eigenlijk de Chinese grens oversteken en dan daar hun werk gaan doen waarvoor ze gekomen zijn. Dus ze vertrekken inderdaad met heel weinig kennis, maar ja, ze worden verondersteld om op korte tijd eigenlijk dat allemaal te absorberen, wat wel een ongelooflijk werk is. Het waren natuurlijk allemaal, ja, de Jezuïeten voerden zelf ook al een strenge selectie uit van wie ze toelieten en wie niet. Het waren allemaal heel verstandige jongens die goed konden studeren, die ook al een aantal andere talen kenden, voor ze aan het Chinees begonnen. Dus het zijn eigenlijk wel uitzonderlijke mensen die daartoe komen en dat voel je ook in de manier waarop ze dan met China omgaan, eens ze daar zijn.
Ja. Ja, dat is inderdaad, hè, toch te benadrukken. Het ging hier over de best of the best, hè, die werden gekozen om dit te doen. Er waren eigenlijk heel veel die droomden van die avonturen in die landen waar men eigenlijk heel weinig over wist. Nu, u zegt het, we hebben een aantal stappen overgeslagen, maar die hele avontuurlijke reis, die moeten de potentiële lezers dan maar zelf ontdekken in het boek. Ferdinand Verbiest en zijn tochtgenoten komen daaraan in Macau, krijgen die dat Chinese bad, als het ware, waar ze worden in ondergedompeld. En hoe is het dan verder gegaan? Hoe werden zij geïntroduceerd in China?
Ja, wel, Ferdinand Verbiest gaat in het begin aan het werk als missionaris, echt, in Xi'an, de stad van de terracotta-krijgers. Mensen die in China zijn geweest van dat terracotta-leger, dat toen nog helemaal onder de grond zat, natuurlijk, in de 17e eeuw. Mm-hmm. Dus hij gaat eigenlijk doen waarvoor hij naar China is gekomen, namelijk te paard, arme boerengemeenschappen bezoeken, kinderen dopen, huwelijken afsluiten. Dat doet hij bijzonder graag, maar omdat hij, en dat wisten de Jezuïeten al op het moment dat hij China binnenkomt, een goede kennis had van wiskunde, een hoofd had voor wiskunde, daar duidelijk talent voor had, iets wist over astronomie, wordt hij eigenlijk heel snel naar het hof van de keizer in Peking geroepen. Mm-hmm. Hij moet dat doen. Hè? Dus dat is een opdracht die hij krijgt. Hij kan die eigenlijk ook niet weigeren. Waarom is die astronomie zo belangrijk? Eigenlijk zit dat al in de titel van het boek. Alles onder de hemel. Dat is eigenlijk een heel bijzonder concept in China. De keizer, die aan het hoofd zat van dat gigantische rijk, is de zoon van de hemel. En hij moet er eigenlijk voor zorgen dat het leven op aarde in harmonie verloopt met die hele belangrijke hemel. Die hemel zit voor de Chinezen vol betekenis. Dat wil zeggen dat als er een goede oogst moet zijn of als er vrede is in het land, dan wil dat zeggen dat die keizer de harmonie met de hemel bewaart. Dus hebben astronomen in China een hele belangrijke opdracht. Die hemel verklaren voor de keizer is een hele belangrijke opdracht. Ik zei het al, de Westerlingen, de Europeanen, hadden op dat moment een betere kennis van wetenschap, van astronomie. En dat hebben die Jezuïeten heel erg uitgebuit, of hebben ze heel erg gebruikt, om te zeggen, kijk eens, beste keizer, neem onze astronomen in dienst en je gaat een veel nauwkeuriger kalender kunnen opstellen elk jaar, hè, waar bijvoorbeeld ook alle zonsverduisteringen, maansverduisteringen opgenomen worden, mm-hmm. waar positieve dagen, negatieve dagen in zitten. En de Jezuïeten hebben ervoor gezorgd dat zij hoofd worden van dat bureau voor astronomie. En op het ogenblik dat Verbiest in China is, is het hoofd van het bureau voor astronomie een oudere Duitser. Die zoekt een opvolger en Verbiest zal die opvolger worden. Opnieuw, het is een onwaarschijnlijk avontuur. Er komt natuurlijk al heel snel, er wordt roet in het eten gegooid. Je hebt op een bepaald moment een aantal Chinezen aan het hof, Mandarijnen, die zeggen, ja, het kan toch niet dat we die westerlingen zo'n belangrijk aspect van onze van ons bestuur zomaar in handen geven, namelijk de hemel. Dat kan niet, hè. Dat moeten terug Chinese astronomen worden. En ik sta opnieuw een aantal stappen over. Op een bepaald moment belandt Verbiest ook in de gevangenis. Krijgt hij huisarrest. Er hangt dan zelfs de doodstraf boven het hoofd. Maar je krijgt op een bepaald moment een bestuurswissel. Er komt een nieuwe jonge keizer aan de macht. En die zegt, wacht eens even, we gaan dat oplossen met een wedstrijd. We gaan de Europese astronomen het laten opnemen tegen de Chinese astronomen. En wie wint, wordt benoemd tot hofastronoom. Wie verliest, hangt een gevaarlijke straf boven het hoofd. En je krijgt eigenlijk een echte wedstrijd, hè, waar Verbiest gaat moeten bewijzen dat hij meer van astronomie kent dan zijn Chinese concurrenten. Op dat moment is hij nog maar pas in China, dus hij is een dertiger, denk ik. En hij gaat die wedstrijd, hij gaat degene zijn die dus het moet opnemen tegen de Chinezen. Mm-hmm. En dat zijn hele praktische proeven. De keizer zegt bijvoorbeeld, kijk, hè, we hebben hier de enorme verboden stad. Mensen die er al geweest zijn weten dat is een opeenvolging van paleizen en hele grote binnenplaatsen waar je vandaag nog kan lopen. En op een van die binnenplaatsen gaat de keizer een zonnewijzer zetten. En hij gaat aan Verbiest en aan de Chinese astronoom de opdracht geven, kijk, voorspel mij waar morgenmiddag om 12:00 de schaduw van die zonnewijzer gaat vallen. En Verbiest moet dan aan het rekenen slaan. Moet diezelfde ochtend een streep trekken over een tafel die daar staat en zeggen, hier valt de zon, valt de schaduw. De Chinese astronoom moet hetzelfde doen. En dan moet je je voorstellen dat daar dus een enorme kring rond staat met honderden mandarijnen in alle kleuren die daar op hun neus staat te kijken. En Verbiest beschrijft dat zelfs heel erg mooi. Hij zegt, ja, die schaduw kroop traag en traag over die tafel. Ik dacht al, we gaan dit hier verliezen. En plots, toch, exact om 12:00, valt de schaduw exact op mijn lijn en niet die van de Chinese astronoom. Het is nog niet gedaan, die wedstrijd. Er komen nog proeven. Hij moet dan ook 's nachts op de astronomietoren een aantal proeven doorstaan. Maar in elk geval, het eindigt ermee dat hij, en Verbiest zegt natuurlijk dankzij Gods hand die boven mijn hoofd werd gehouden, win ik die wedstrijd en werd ik aangesteld tot hoofdastronoom. Dus dat is een deel van het avontuur dat ik heb beschreven in het boek, dat inderdaad leest als een roman of als een serie, zou je het kunnen zeggen. Maar op dat moment wordt dus Verbiest hofastronoom en gaat hij aan het werk voor de keizer en ontwikkelt hij eigenlijk een hele nauwe relatie met die jonge keizer. Hij komt zelfs tot in de slaapkamer van de keizer, hè, waar hij privéles gaat geven, wiskunde. Want je hebt een hele jonge, leergierige, intelligente keizer die aan Verbiest op een bepaald moment gaat vragen, die ontzag heeft voor Verbiest. Die zegt, kijk, leraar, ik wil eigenlijk dat u mij inwijdt in die geheimen van de wiskunde, van de geografie, van de astronomie. En dan heb je Verbiest die als privéleraar, als enige westerling, binnen mag in het privégedeelte van de verboden stad, waar alleen de keizer woont, met al zijn vrouwen, met zijn harem en met eunuchs. Hè, eigenlijk ontspannen mannen, die zijn de enigen die daar binnen mogen. En Verbiest mag daar binnen, mag in de bibliotheek van de keizer privéles gaan geven. Dus ja, ik vind dat een enorm boeiend verhaal dat wij vergeten zijn, denk ik. Van het toch wel een enorm interessante Vlaming die dat soort dingen heeft meegemaakt, midden 17e eeuw.
Welkom bij Radio Maria.
Van het verre oosten in China komen we zo terug in ons Vlaanderenland. En wel bij een naam die zal weer klinken in de Vlaamse oren, namelijk Breydel. Het verhaal van een ambitieuze politieke familie in middeleeuws Brugge. Een boek dat werd geschreven door Dr. Lisa de Metz en uitgegeven eveneens bij uitgeverij Belkmans. Geen middeleeuwse familie is zo alom tegenwoordig in ons collectieve geheugen als de familie Breydel. Er is het voetbalstadion, de ham en een telg die zelfs stoer op een standbeeld pronkt op de Grote Markt in Brugge. Of hun voorvader nu werkelijk een rol heeft gespeeld tijdens de Gulden Sporenslag op 11 juli 1302, dat is nog steeds voer voor discussie. Maar de Brugse Breydels verlieten het slagveld alvast symbolisch als winnaars. Dit boek brengt de geschiedenis achter de succesvolle branding van de Brugse familie Breidel. Middeleeuwse kronieken vormen de rode draad in dit verhaal over de weg naar de macht van de beroemdste Brugse beenhouwersfamilie uit de 14e en 15e eeuw. Zo mochten we dus in gesprek gaan met Dr. Lisa de Metz, cultuurhistoricus van de late middeleeuwen, verbonden aan de Universiteit Gent. Zij onderzoekt de rol van geschiedschrijving in de middeleeuwse maatschappij en werkte mee ook aan de televisieserie Het Verhaal van Vlaanderen en de podcastreeks De Vorstinnen van Vlaanderen. U hoort een fragment uit ons gesprek. We horen natuurlijk een machtige familie, een familie die in aanzien aan het groeien is in Brugge. Wat voor ons ook interessant is, is om te weten, waren zij katholieken? Waren zij actief in het kerkelijke leven van Brugge van die tijd?
Ja, absoluut. Zij waren zeker christelijk. Ik heb daar iets minder aandacht voor in het boek wel, maar die kerkelijke bronnen zijn voor mij wel heel belangrijk geweest. Een grafkerken bijvoorbeeld, om die familiebanden te kunnen reconstrueren. Ze hadden goede connecties met de Sint-Walburga-kerk in Brugge, Sint-Jacobskerk. Sommige familieleden zitten bij de Onze Lieve Vrouwenkerk in Brugge. Dus dat is eigenlijk ja, voor hen ook wel een rode draad geweest. En ze gaan eigenlijk ook heel veel geld doneren, die dan gebruikt wordt om daar goede daden te doen of om missen op te voeren. En dat hoort eigenlijk ook typisch bij die rijkere elite van Brugge. Ook een beetje hun status, hè. Dat is ervoor zorgen dat die kerkfabriek ook goed draait. En die Breidels die dragen daar zeker aan bij.
Ja, maar het is ook natuurlijk heel begrijpelijk. Als je wil overleven in zo'n samenleving, dan stond je beter bovenaan de piramide dan onderaan, denk ik.
Ja, zeker. En het is ook slim gespeeld. Want de Breidels zullen eigenlijk in die 15e eeuw nooit meer echt... Ja, ze zullen zich altijd in elke opstand... Want ik dacht, ik ga dat onderzoeken. In elke opstand, wat is hun rol daar precies? Maar ze zijn altijd heel voorzichtig. Dus ze zijn, in tegenstelling tot de Jan Breidel die we kennen, die heel expliciet zijn steun gaat uiten aan de graaf en naar leider gaat zijn van de Brugse metten, hoe dat verhaal dan geconstrueerd wordt, zien we eigenlijk dat de politiek van de Breidels in die 14e eeuw in het begin heel aftastend is. Ze gaan wel heel de graaf gaan steunen, maar ze gaan nooit ook de contacten met hun achterban, met de ambachten, verliezen. En dat zorgt ervoor dat ze altijd heel graag gezien worden. Er is één bron waarin ze letterlijk zeggen van ja, ze zijn goed gezien van de ambachten. Hè. Mensen hebben hen graag. Mensen kijken ook wel misschien wel naar hen op. En daar hebben ze ook altijd wel gebruik van gemaakt. Tot eigenlijk helemaal het einde van de 15e eeuw, wanneer de Bourgondische hertogin Maria van Bourgondië sterft, krijg je opnieuw een burgeroorlog in Vlaanderen. En dan zie je dat er eigenlijk twee broers, opnieuw Jan Breidel, Cornelis Breidel, wel heel resoluut stelling gaan kiezen en dan wel elk voor een andere partij. Mm-hmm. De ene zal de weduwnaar van Maria van Bourgondië gaan steunen, de andere zal zich tegen hem keren. En dat loopt eigenlijk voor al twee slecht af. En daar stopt het verhaal ook, dat is mijn epiloog. En ik begin eigenlijk ja, met een heel, ja, de mythe van Breidel. En ik eindig eigenlijk met ja, twee Breidels die opnieuw eigenlijk ervoor kiezen om ja, misschien wel wat gedurfder te zijn in politiek. En daar eigenlijk alle twee ja, voor afgestraft worden.
Ja, heel, heel interessante geschiedenis. Want als we nu de periode tussen Jacob en ja, zijn twee onfortuinlijke nazaten bekijken, wat is daar in die tussenperiode gebeurd? Welke belangrijke functies zijn ze nog in kunnen opklimmen? Want je zegt zelf, hè, ze zijn eigenlijk heel diplomatisch. Tot welke hoogte zijn ze dan opgeklommen in de Brugse samenleving?
Wel, ze worden een aantal keer schepen of raadslid van de Stadsbrugge. Ze slagen er ook in om veel gebieden, ik zeg zei het al, hè, dus wat we lenen noemen, dat is eigenlijk een soort van bezittingen buiten de stad, ook soms in de stad. Hè, dus ze gaan eigenlijk heel veel bezittingen hebben die terug opnieuw verhuren of onderlenen. Dus je krijgt eigenlijk een netwerk van bezittingen, ze worden heel rijk. Dat is misschien wel mooi, hè, want die vroeger zijn er sterke vrouwen. Er is eigenlijk maar één vrouw uit de familie die een beetje in de buurt komt. En wat je merkt, dat ze heel echt een adellijke titel ambiëren. Ze trouwen altijd met vrouwen uit adellijke families vaak. Mm-hmm. Maar krijgen dan zelf niet die titel. Ze proberen het wel heel hard, maar ze slagen er niet in. En er is een dochter, Kathleen Breidel, dat is de kleindochter eigenlijk van de Jacob Breidel, waar ik het al over had. En zij trouwt met Jan van Dadizelen, die dan uiteindelijk tot ridder wordt geslagen. En ook ja, zichzelf heer van Dadizelen noemt, maar dat is ook een beetje schimmig. Maar op zich, zij komt wel het dichtst bij ja, die adellijke titel. Hè. Haar broers niet, hè. Jan en Cornelis zijn haar broers. Die niet, hè. Maar die Kathleen Breidel wel. Natuurlijk, dat is een beetje een tragisch verhaal. Ik wou zeker ook die vrouwen een plek geven in het boek, omdat je ergens merkte dat de vrouwen heel belangrijk zijn voor de status van die Breidels. Hè. Zij trouwen echt met vrouwen uit de top van de Brugse samenleving. Mm-hmm. En zo kunnen ze zichzelf eigenlijk belangrijk maken.
Het legitimeert eigenlijk hun positie, hè?
Exact, exact. En door eigenlijk met ja, de top van de Brugse samenleving te gaan trouwen. En ik zeg het al, Jacob Breidel, ofwel, hij moet heel charmant geweest zijn, want hij... Wij zijn twee keer met een rijke weduwe getrouwd. Dus dat is altijd iemand die eigenlijk al kinderen had. Die, dat lijkt dan niet zo interessant, maar dat is heel interessant. Hè, want zij had een adellijk statuut. Ze had al een partner gehad. De tweede vrouw van Jacob Breidel was een Adornis. Hè. Mm-hmm. Kennen we van de Jeruzalemkapel dan later in Brugge. Dat is een heel belangrijke Brugse handelaarsfamilie, een hostelier, een herbergiersfamilie. Dus ja, dat is echt die top. Plots zijn die Breidels eigenlijk met de top van de Brugse samenleving getrouwd. En dat is altijd via die vrouwen. Dus ik wou die vrouwen daar echt in. En wou ik dus van één vrouw een hoofdstuk maken, dat is Kathleen Breidel. Natuurlijk, van Kathleen was het heel moeilijk om daar heel veel informatie over te vinden. Er is één manuscript bewaard van haar man, Jan van Dadizelen, heeft een soort memoires achtergelaten. Mm-hmm. Dat is niet afgewerkt, omdat die man is vermoord in opdracht van Maximilien van Oostenrijk, de aartshertog. Omdat ja, hij was ook te veel ja, macht naar zich aan toe trekken, die Jan van Dadizelen, en was te populair aan het worden. Dus een beetje een tragisch verhaal. Hè. Die Kathleen, haar leven komt daar ook wel in aan bod in die memoires, maar wat summierder. Maar ik wou het ook eigenlijk duidelijk van, ja, kijk, zij slaagt er misschien dicht in om een soort bij die, ja, die adellijke levensstijl die Breidel zo hard ambiëren, om daar in de buurt bij te komen. En daarom vond ik dat zij wel een plek in het boek verdiende.
Mm-hmm. En dan moeten we natuurlijk even gaan kijken naar de huidige familie Breidel de Groeningen. Want zij zijn natuurlijk wel erin geslaagd, hè, op een of andere manier om een adellijke titel te bekomen. Wanneer is het de Breidels dan gelukt om tot de adelstand verheven te worden?
Dat is in de jaren 80, hè, dus nog niet zo heel erg lang geleden, hebben zij een adellijke titel gekregen. Maar dat is wel, hè, zij waren wel echt al prominente burgerij, ook in de 18e en 19e eeuw. En ik beschrijf die geschiedenis een beetje, het belangrijk is om ook het Breidelverhaal, zeker dat ook in die 19e eeuw, met conscience, maar ook met de oprichting van het standbeeld, in de keuze om daar niet alleen Pieter de Koning, maar ook Jan Breidel op te zetten. En hoe moest die Jan Breidel er dan uitzien? En welk wapen moest daarop komen? Mm-hmm. Dat zijn allemaal keuzes die in de 19e eeuw gemaakt zijn. Maar die dan eigenlijk, ja, in 1987 is er een nieuwe keuze gemaakt om daar een ander wapen op te zetten. En dat is het wapen van de familie die nog bestaat. Omdat zij de mensen overtuigd hebben. En ze hebben eigenlijk veel mensen ingeschakeld om een genealogie te schrijven waarin ja, hun stamboom teruggaat tot die Jan Breidel, zoon van Michiel. Wat wel volledig klopt, hè. Maar de vraag is natuurlijk, is dat de Jan Breidel?
Ja.
Terwijl dat we weten dat de Jan Breidel eigenlijk in de middeleeuwen al een beetje een fictief figuur geworden was. En dat mm-hmm. is natuurlijk wat dat mijn onderzoek doet. Dat we misschien op zoek gaan naar een Jan Breidel die eigenlijk al niet helemaal bestaan heeft zoals we hem kennen. Die wel bestaan heeft, want sommige mensen zeggen van, ja, Jan Breidel heeft niet bestaan. Hij heeft zeker bestaan, wellicht meerdere Jan en Breidel, zeker drie. En ze zullen wellicht alle drie ook naar Kortrijk zijn moeten gaan, want veel jonge mannen moesten naar Kortrijk gaan vechten. Dus dat is allemaal gebeurd, maar het idee van die kapitein, van die leidersfiguur, dat is iets wat we pas eigenlijk pas veel later vinden.
Misschien is het ook gewoon een samensmelting van enkele heroïsche daden die de drie hebben gedaan. Hè? En als dat dan gezegd werd, die Jan Breydel, ja, dan is het natuurlijk wel gemakkelijk om te zeggen van het is dezelfde figuur.
Ja, exact, exact. Ja, maar ik vond het gewoon interessant hè, dat die familie... ik heb geen contact met hen, maar ik zou wel graag contact met hen opnemen. Wel, misschien hebben ze nog wel leuke stukken liggen ook, die je kan onderzoeken. Omdat ik denk, ik vind het gewoon heel erg boeiend hoe dat verhaal blijft voortleven. En hoe ze er ook eigenlijk ergens in geslaagd zijn om daar erkenning voor te krijgen voor het verhaal dat ze eigenlijk al in de middeleeuwen gecreëerd hebben. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat die familie daar een soort levenswerk van gemaakt heeft.
Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat we daar eigenlijk mee kunnen besluiten. Ik denk dat u ons zeker warm hebt gemaakt om heel die geschiedenis van die bijzondere familie, die toch echt wel op de hoogten van de Brugse samenleving is kunnen opklimmen, om dat te ontdekken. Ik dank u van ganser harte voor dit mooie interview. En ik wens u nog heel veel zegen over uw komende werk. Staat er nog een ander boek of een ander project in de stijgers?
Dank u wel. Nee, voorlopig niet. Voorlopig is het rustig. Maar ik ga nog een beetje toeren met dit boek, denk ik. Er komen nog een aantal lezingen aan in Brugge. Ik ga ook signeren op Boektopia. Er is dus nog voldoende Breydel om mij bezig te houden.
Schitterend. Ik wens u daar heel veel succes mee en graag misschien tot een andere gelegenheid.
Ja, dank u wel hoor.
Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker, voor in geval van nood. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw. Jan Breydel en de koning, met elk een goede dag. En Gwijde van Dampierre, van achter met de vlag. Ginder op zijn paard zit Jacques de Châtillon. Hij lacht, hij is gelukkig en zingt van C'est si bon. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw. De miserie gaat beginnen, er klinkt pas een geschal. Franse ridders stormen, het Vlaamse heer staat pal. Het klettert daar een tijdje, de kansen zijn verdeeld. We hebben wel gewonnen, maar het heeft niet veel gescheeld. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw. Daar liggen nu de Fransen, verzopen in het moeras. Duizend gulden sporen, ze blinken in het gras. Kom Breydel, zegt de koning, en trekt hem aan zijn buis. Als we ons wat haasten, zijn we voor het eten thuis. En plots weer klinkt de schreeuw, Vlaanderen de leeuw.
En natuurlijk willen wij ook de allerkleinsten niet vergeten. Vele kinderen genieten van deze vakantieperiode. Misschien is het wel de mogelijkheid om de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, de kinderen in contact te brengen met de Heilige Schrift, met de Bijbel. En zo het verhaal, het liefdesverhaal van God en de mens en Jezus Christus te leren kennen. Een goede manier om dit te doen is door middel van een prentenbijbel. Gekend, deze werd geschreven door onder meer Sylvia van den Heede en geïllustreerd door Marijke ten Kate. De Bijbelverhalen komen tot leven en dat voor jonge kinderen van ongeveer 4 tot en met 7 jaar. En dit is een werk dat al jarenlang een zeer geliefde kinderbijbel is vanwege de relatief korte teksten en de grote, mooie, heldere illustraties met veel details. Door de verhalen heen loopt de rode lijn van Gods belofte en liefde voor de mensheid. Het is kinderboekenschrijfster Sylvia van den Heede die de verhalen schreef en de kleurrijke illustraties zijn geschilderd door Marijke ten Kate. Handig is ook dat achterin een leeswijzer is opgenomen voor volwassenen en daarin staan tips om samen met kinderen de Bijbel te ontdekken En je vindt er ook extra uitleg over de Bijbelse lijn door de verhalen heen. We luisteren tot slot van deze aflevering nog naar een fragment uit het gesprek met Sylvia van den Heden.
De Prentenbijbel is dus een samenwerking geweest tussen u die de tekst heeft verzorgd en mevrouw Marijke ten Katen die de illustraties heeft gemaakt. Hoe is dat nu eigenlijk tot stand gekomen?
Die Prentenbijbel bestond al langer, maar er waren diverse auteurs die de teksten leverden, waardoor dat je dus wel een duidelijk stijlverschil zag in de verhalen. En sommigen maakten er een langer verhaal van, anderen korter. Bij de Bijbelgenootschap dachten we, kijk, we gaan die heel populaire Prentenbijbel opnieuw uitgeven, maar in een nieuw jasje steken. Alles wat meer style in. Marijke heeft ook wel wat andere prenten toegevoegd. Er zijn een paar verhalen bijgekomen en weer andere weggevallen. En ze hebben daar aan mij gedacht om dat te doen. Om twee redenen. Ten eerste omdat ik wel de expertise heb om voor jonge lezers te schrijven, om helder te schrijven. Ten tweede ook omdat ik een opleiding had gehad in de Bijbelschool Heverlee, wat nu de ETF is. Ik heb 3 jaar bijbelwetenschappen gedaan. En ik ben zelf ook een fervent bijbellezer vandaar.
Ja, inderdaad. Hè. Misschien moeten we daar toch even wat dieper op ingaan. Welke rol neemt de Heilige Schrift dan in uw leven in?
Ik heb er een gewoonte van gemaakt, eigenlijk al van sinds mijn 15, 16 jaar, om dagelijks bijbel te lezen. Daar zijn ook periodes in dat dat niet lukt. Ik ga dat eerlijk toegeven. Maar ik maak er echt een gewoonte van om met een app, en die kan ik aan iedereen aanraden, een dagelijks bijbelcitaat heet die. Dan krijg je dagelijks een bijbelcitaat. En als je verder wil gaan, heb je ook de dagelijkse schriftlezing, zoals die onder andere in de katholieke kerk wereldwijd wordt gevolgd.
Ja.
Dus dan lees ik die meestal net voor of tijdens het ontbijt. Dan overdenk ik dat en dan zeg ik, wat kan ik daarin meenemen voor mijn dag vandaag? Hoe spreekt de Heer hier tot mij? Dus de Bijbel is mijn dagelijkse richtsnoer. En ik dacht ook volgens het evangelie te leven met de hulp van Christus zelf natuurlijk.
Ik denk dat inderdaad het zeer handig is, zal ik maar zeggen. Uw studies zijn natuurlijk zeer bruikbaar ook, hè, wanneer men een prentenbijbel wil gaan schrijven. Maar ook uw eigen geloof, want ik kan mij voorstellen dat je dat dan ook als een geloofsproject ziet, hè?
Ja, dat was een heel bijzonder, die prentenbijbel. Ik heb al vaker bijbelvertaling gemaakt. Ik heb zelf ook voor mijn uitgever Lano een kinderbijbel geschreven. Die is niet meer te krijgen. Is wel nog in het Duits vertaald geworden, waar ik echt blij mee ben. En de titel daarvan is En God maakte de mens. En dat was echt gericht op kinderen van 6 tot 8 om zelf te lezen. Met een keuze uit de vele bijbelverhalen. Met daarbij als leidraad het verbond van God. Ja, het staat heel veel, er staan heel veel dingen in de Bijbel. Die gaan niet allemaal echt specifiek over het verbond van God met de mensen. Maar voor die kinderbijbel heb ik daar wel voor gekozen. Omdat zo eigenlijk vanaf Abraham, maar zelfs vanaf Genesis, en dan tot en met de uiteindelijke verbondsman, Christus zelf. Dus dat heb ik zo gedaan. Maar nu die prentenbijbel, dat was iets heel speciaals. Ten eerste omdat er al lag er al een heel, ja, letterlijk, de prenten lagen er.
Ja.
En ik moest daar iets bij schrijven. Ik ging uit van de Bijbelversen die het Bijbelnoodschap mij aanreikte. Dus de Bijbelpassages, die las ik. En dan heb ik dat zo zuiver mogelijk proberen te vertalen. En in die zin was het uiteraard een geloofsproject, omdat je dan zeer specifiek moet nadenken over een Bijbelgedeelte. Ja, maar wat staat hier eigenlijk? Wat is de kern hiervan? En dat is een heel rustgevende en meditatieve oefening. Ik zat toen een beetje in een moeilijke periode. Mijn vader was zwaar ziek en in die tijd ook gestorven. En dat was voor mij elke dag zo, die Bijbel lezen die ik sowieso al, maar nu dat er nog eens bij en met echt de bedoeling om door te geven aan jonge lezers. Dus het moest heel helder en heel zuiver zijn, heel essentieel.
Een hele mooie samengang tussen de teksten en de tekeningen. Dus als ik het goed heb begrepen, de tekeningen waren er eerst en dan pas is de tekst er gekomen.
Ja, want die tekeningen zijn voor het grootste deel dezelfde als in die kinderbijbel, die prentenbijbel, die al zo'n verkoopsucces was en zo geliefd was in scholen, in huisgezinnen en zo.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk moest de prenten alleen even een opfrissing krijgen. En ik hoefde
niet naar de teksten van de vorige auteurs te kijken, die op allemaal hun eigen insteek hadden.
Ja.
Ik kon voor mijn eigen insteek kiezen. Ik heb het ook heel duidelijk aan Bijbelgenootschap gecommuniceerd. Ik ben als katholiek opgegroeid. Ik heb een heel lange evangelische periode gehad en ben terug katholiek geworden. Dus ik weet dat er onder christenen heel verschillend naar Bijbelgedeeltes wordt gekeken. En ik heb gezegd, kijk, ik wil mijn katholieke en daarachter mijn evangelische Bijbel afzetten. Ik wil zuiver kijken naar wat zegt de Bijbel. Ik ga niet interpreteren. Dat is niet de taak van de vertaler. Dat is de taak van de lezer.
Ik denk dat het geen gemakkelijke opdracht moet geweest zijn. Zeker ook omwille van uw eigen, ja, niet alleen respect, maar ook liefde voor de Heilige Schriften. Dat is ook uw bedoeling geweest, zoals u zelf al hebt aangegeven, om dan zo zuiver mogelijk eigenlijk de Heilige Schriften te bewaren. Hè?
Ja, ik denk, de dingen die in de schrift niet duidelijk zijn, die voor interpretatie vatbaar zijn, daarvan wil de Heilige Geest ons ook de vrijheid geven om te interpreteren. Ik neem dat zo aan. Dat betekent ook dat je, als je kijkt naar de meningsverschillen die er op kerkgebied, ja, tegenwoordig misschien minder, maar er zijn zeker, ja, denk maar aan de reformatie en de inquisitie enzovoort. Christen kunnen elkaar eigenlijk bijna letterlijk naar de leven staan voor een verschil in interpretatie.
Ja.
Is dat de bedoeling? Jezus zegt, je zult herkennen aan, je zult mijn leerlingen herkennen. Niet aan of hoe ze mijn woorden interpreteren, maar of ze mijn woorden doen. Of ze elkaar niet hebben. Ik vind dat heel belangrijk. En dat is voor mij ook een reminder, want ik kan nogal zo'n ik ben een schriftgeleerde zijn. Ik heb altijd gelijk. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ik heb altijd gelijk, zeg ik dan. Maar om nederig te zijn, denk ik, kijk, ik geef het woord van God door. Ik ben alleen de boodschapper. Ik ga niet zeggen tegen de mensen van, doe dat dus of zo. Dat is mijn taak niet als vertaler. Daar mogen theologen zich over buigen. Daar mag de kerk zich over buigen. En dat moet ook, theologie. Ik heb theologie gestudeerd. Theologie is heel belangrijk. Maar ik als vertaler sta daar niet als theoloog. Ik sta als vertaler. Als ik een doorgeefluik.
Ja.
En ik, de tekst zoals die tot ons is gekomen, daar mogen wij mee aan het werk. Dan mogen de lezers aan het werk met dat doorgegeven verhaal. Niet met het geïnterpreteerde en bewerkte en verwerkte verhaal.
Ja.
En dat is een verschil met... Mijn kinderen zijn in de tijd een beetje opgegroeid met de kinderbijbel van Anne de Vries. Een geweldig mooi instrument. Dat is in de tijd was de grote kinderbijbel, vooral in Nederland en dan. En onder protestantse middens. Maar Anne de Vries, dat is die van Bartje, hè. Bartje Bruine Bonen, weet wel. Is heel verhalend dat werk gaan. Hij heeft dat zo dicht mogelijk bij de kinderen proberen te brengen door dat in te kleuren. Dat is één insteek. Er valt niks op af te dingen. Mijn insteek is anders. Ik kleur niet in.
Als ik door de Prentenbijbel blader, dan vind ik vooral dat uw taalgebruik is heel kernachtig.
Ja, maar dat is ook puur praktisch, hoor. Want ik kreeg, was het 16 regeltjes per bladzijde?
Ja.
Dat is echt niet veel. Als je hoort, sommige verhalen zijn heel simpel. Bijvoorbeeld het scheppingsverhaal, Genesis, dat is op zich al, dat kan nauwelijks eenvoudiger. Ik heb dat al eens bewerkt van mijn eigen Bijbel, en nu dit. Ik kom eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Ik heb nu nog eens een Bijbel uit het Duits vertaald voor het Bijbelnoodschap. Waarbij ik weer moest schrijven, weer dat scheppingsverhaal. Dan kun je eigenlijk zeggen, dat zijn drie verhalen met een paar lichte variaties in de vertaling. Maar dat is zo, dat is bijna zelf al een gedicht. Maar andere stukken, hè, bijvoorbeeld, ja, neem dan bijvoorbeeld Jozef in Egypte. Dan moet je uitleggen dat Jacob zoveel zonen had, en dat die jongste zoon was verwend en dit en dat. En dan wordt hij verkort. Dus ik moest hele stukken wegsnijden, want je krijgt, hoe was het, vier shits of vijf? Ik weet niet meer hoe lang dat verhaal is. Bij sommige verhalen zijn er maar drie spreads, en bij sommige wel vijf, en sommige twee. Maar dus per spread mocht ik 2 keer 16 maximaal, of liefst maar 16 zinnetjes hebben. Dan moet je dat natuurlijk knippen. En dan vraag je dan, en dat is juist het meditatieve aan die oefening. Je moet je beperken en dan wat ga ik eruit halen. Dat is een beetje zoals men zegt, als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wat zou je dan meenemen? Als je dan kiest, dan weet je, dat is de essentie wat ik meeneem. Of als men zegt, je huis vliegt in brand en je mag nog een paar dingen meenemen. Dan ga je nadenken, wat is de essentie? En met het vertalen heb ik het ook zo gedaan. Je mag 16 zinnetjes uitkiezen uit die 3 of 4 hoofdstukken. En daarmee moet het verhaal verteld zijn. Dan vraag je af, wat is de essentie van dit verhaal?
Wat is nu het allerbelangrijkste wat we hieruit kunnen halen? Wat is nu belangrijk om het plan van God te begrijpen, het hart van God te begrijpen? Dan zijn dat die details en de rest laat je weg.
Het is een heel mooi werk, maar ik kan me voorstellen dat het een hele inspanning is geweest om dat voor elkaar te krijgen voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Dat is ook de doelgroep, hè?
Ja, ik zou zelfs al beginnen voorlezen aan kinderen van 3, hoor.
Ja.
Ja, in een gezin heb je vaak kinderen van verschillende leeftijden en je leest voor en die kleinste loopt daar dan misschien rond en dan vangt hij hier en daar een woordje op.
Mm-hmm.
En als zij dan die leeftijd heeft en wordt voorgelezen, dan herinnert hij zich dat weer. En de ouderen lezen het dan weer voor aan de jongeren. Dus ik zou die leeftijd niet zo strikt nemen.
Ja, inderdaad. Hè. En zo kan het ook doorgegeven worden.
Alle kinderen verschillen. Mm-hmm. Ja. En er zijn ook kinderen die heel snel van begrip zijn, andere kinderen die wat trager zijn of een andere taal spreken en zo. Dus ik zou daar niet te strikt aan houden. Doe ik nooit voor boeken strikt aan leeftijden houden.
Nee, nee.
Van een te moeilijk boek word je niet ziek en van een te makkelijk boek ook niet.
Dat is een mooie zin om mee te eindigen. Ik dank u van harte voor de tijd u genomen heeft om de mensen warm te maken voor de prentenbijbel in huis te halen. En dan wensen wij u nog heel veel zegen over uw werk. Ja, het is niet de eerste keer trouwens dat u te gast bent natuurlijk in ons programma. Dus misschien horen we elkaar nog wel eens op een ander tijdstip wanneer er opnieuw een nieuw boek van u verschijnt.
Ja, dat zou fijn zijn. Bedankt in elk geval en een goede dag verder.
Zo, dierbare luisteraars en lezers van de Leeswijzer, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering voor de maand juli. In een volgende aflevering zullen we een gelijkaardig iets doen en opnieuw enkele boeken die we eerder hebben besproken in herinnering brengen. Hopelijk vindt u zo inspiratie om in de komende zomermaanden opnieuw aan het lezen te gaan en wie weet een interessant werk te ontdekken. We danken u van ganser harte en een ieder die een beetje vakantie geniet in deze tijd wensen wij een zeer deugddoende tijd van verpozing. Van harte dank. Graag tot een volgende keer.